De tekst voor vandaag is in 2 Korinthe hoofdstuk 6. En het thema is, wat is het verschil? De Heer waarschuwt ons daar om niet een ander juk aan te trekken met de ongelovigen, want wat mededeel heeft de ongerechtigheid met de ongerechtigheid? Wat gemeenschap heeft het licht met de duisternis? En wat samenstemming heeft Christus met Belial? Of wat deel heeft de gelovigen met de ongelovigen? Of wat samenvoeging heeft de tempel Gods met de afgoden? Daarom zegt de Heer in vers 17, daarom gaat uit het midden van hen en schuit u af, zegt de Heer, en raak niet aan hetgeen onrein is. En ik zal u aannemen en zal u tot een vader zijn. En gij zult mij tot zonen en dochteren zijn, zegt de Heer, de Almachtige. De grofste zonde die de Bijbel begaat, naar de idee van de Europese Unie, de Verenigde Naties en het Europees Parlement en meer onze regering en de, laat ik maar zeggen, seksperverse gemeenschap, is dat deze Bijbel verschillen benadrukt. Als u gaat spreken over afscheiding, over onafhankelijkheid, over verschillen, over scheiding van groepen, dan begaat u een onvergeeflijke zonde, waar u tegenwoordig voor gearresteerd kan worden op gronden van haatspraak. En de grootste zonde die iemand tegenwoordig kan begaan tegen overheid of in het openbaar schoolsysteem is om de verschillen te benadrukken. De hele nadruk van de moderne nieuwsmedia en van de opleidingen is om de wereld vrij te maken van wit en zwart, vrouw en man, reinheid en rotzooi, islam en christenheid, oud en jong, communisme en kapitalisme, Rooms-katholicisme en Bijbelse christenheid van oost en west en dergelijke. En het doel van deze mensen is om één grote grauwe massa van automaten te creëren die hetzelfde eruit zien, hetzelfde denken en gecontroleerd worden door de God van deze wereld. Het hele doel van deze Europese Unie om eens een nieuw Babel te creëren, waar ze ook een Nobelprijs van de vrede gekregen hebben vorig jaar, met één wereld, met één wereldtaal en één wereldbelasting en één wereldoverheid. Het probleem is dat er een boek in de weg staat. En God zegt in de schrift dat hij een God is van scheiding, van verschillen. We zullen een paar voorbeelden noemen uit het Oude als ook uit het Nieuwe Testament om dat te onderstrepen en te illustreren. In het boek Exodus, hoofdstuk 8, vers 22, lezen we: ik zal te dien dagen in het land Gozen, waar mijn volk in woont, afzonderen dat daar geen vermenging van ongedierte zij, opdat gij weet dat ik de Heer in het midden des lands ben. Ik zal een verlossing zetten tussen mijn volk en tussen uw volk. Tegen de morgen zal dit teken geschieden. In hoofdstuk 9 lezen we het nog een keer. In vers 4. De Heer zal een afzondering maken tussen het vee der Israëlieten en tussen het vee der Egyptenaars, dat er niets sterven van alles wat van de kinderen Israëls is. En de Heer bestemde een zekere tijd, zeggende: morgen zal de Heer deze zaak in dit land doen. En de Heer deed deze zaak des andere daags en al het vee der Egyptenaars stierf, maar van het vee der kinderen Israël stierf niet één. Nu, vooral de tekst in Deuteronomium hoofdstuk 32 is een gruwel in de ogen van deze nieuwe grauwe mix. Toen de Allerhoogste de volken de erfenissen uitdeelde, toen hij Adams kinderen van één scheidde, heeft hij de landpalen der volken gesteld naar het getal der kinderen Israëls. Hij scheidde en hij stelde landpalen waar volken niet overheen dienden te komen. U zegt, ja, dat is het Oude Testament, maar we leven nu onder het Nieuwe Testament. Nu onder het Nieuwe Testament, is precies hetzelfde. In Handelingen hoofdstuk 17, vers 26 en hoofdstuk 27, lezen we het volgende. en heeft uit ene bloede het ganse geslacht der mensen gemaakt om op de gehele aardbodem te wonen, bescheiden hebbende de tijden tevoren geordineerd en de bepalingen van hun woning, opdat zij de Heere zouden zoeken of ze hem immers tasten en vinden mochten, hoewel niet ver is van iegelijk van ons. Heel belangrijk hier dat daar de mensen een bepaalde tijd en bepaling voor hun woning van God hebben ontvangen, opdat ze daar juist God zouden zoeken. In het Nieuwe Testament zien we het verder geïllustreerd in het boek Lucas, hoofdstuk 16, vers 13. Geen huisknecht kan twee heren dienen, want of hij zal de ene haten en de andere liefhebben, of hij zal de ene aanhangen en de andere verachten. Gij kunt God niet dienen en de mammon. Met andere woorden, je kunt niet twee heren dienen. En wat we net gelezen hebben in de schriftlezing in 2 Korinthe hoofdstuk 6 is een waarschuwing voor de christen om ons af te scheiden van hen die niet geloven. En de wereld moet zulke verzen natuurlijk aan de kant schuiven, want het moet één grote ecumene worden. Met charismatische, pinkster, katholieken, protestanten, bijbelgeloven, alle moeten bij elkaar komen, alle bijbels moeten bij elkaar komen. De onderscheiden mogen niet benadrukt worden. De christen die dient het boek, en dan heb ik het niet over een herziene of een NBV-bijbel, maar de Statenbijbel 1637 voor de Nederlanders, te geloven en te gebruiken om daarmee alles en iedereen te corrigeren. De schrift dient uw absolute autoriteit te zijn, dan heb ik het over de Nederlandse Statenbijbel, om kunst, muziek, literatuur, wetenschap, filosofie, economie, politiek, oorlog, zonde, religies, wetenschap, dieet, onderwijs, huwelijk, scheiding, geboorte en dood te beoordelen. Nu, we zullen hier een paar verschillen gaan bespreken tussen geredde en ongeredde mensen. Ten eerste, de geboorte van beide is niet hetzelfde. Een geredde mens wordt tweemaal geboren. Johannes 3, vers 3 tot en met 7 zegt dat een mens moet opnieuw wederom geboren worden. Een ongelovige mens wordt slechts één keer geboren. Efeze 2 zegt dat hij geboren is in zonde, een kind des toorns is. En daarom sterft een geredde mens, als hij niet tevoren terugkomt, slechts één keer lichamelijk. Maar een ongeredde mens sterft twee keer lichamelijk, als ook de tweede dood als een ziel in de poel des vuurs geworpen wordt. De ongeredde mens heeft slechts een oude adamitische natuur, terwijl de opnieuw geboren christen een nieuwe natuur heeft, Christus natuur. De gelovige is een nieuw schepsel in Christus. Als iemand geen twee geboortedagen heeft, heeft de gelovige niks gemeenschap te zoeken met een ongelovige. Een christen dient de zielen van de ongeredde mensen lief te hebben. U dient voor hen te bidden. U dient ze proberen te winnen voor Jezus Christus door het evangelie van de genade van God uit te leggen en hun getuigenis te geven. Maar u dient niet hun persoonlijkheden lief te hebben, hun overtuigingen, hun vrienden, hun religies of hun gewoonheden lief te hebben. U dient ze zeker niet als broeders te achten, want ze zijn niet namelijk in dezelfde familie. Nou, tenzij je bijvoorbeeld het hele Nieuwe Testament uit het raam gooit, dan kunt u dat doen. Ten tweede hebben gelovigen en ongelovigen heel andere ideeën over oorlogen en de wapens die in een oorlog worden gebruikt. De schrift zegt in 2 Korinthe hoofdstuk 10 vers 4 dat onze wapens niet vleeselijk zijn. En in Efeze hoofdstuk 6 vers 12 hebben we niet te worstelen, te vechten tegen vlees en bloed, maar tegen de geestelijke boosheden in de hemelse gewesten. Wij geloven niet in jihads of heilige oorlogen, kruistochten, om onze religie te verbreiden met zwaarden, messen, geweren, revolvers, bommen, raketten en dergelijke, zoals Mohammed en de pausen doen. Als u een studie wilt zien van letterlijke oorlog, wat de Roomse Katholieke Kerk voor 1500 jaar tot op de dag van heden heeft gedaan, met de zogenaamde oorlog tegen de terror, dan ziet u dat daar miljoenen mensen zijn omgekomen. Ook de Koran leert dat de sleutel tot het paradijs niet het zwaard is en niet iets geestelijks is. Er is een verschil. De wapens van een bijbelgelovige christen zijn het woord van God en het gebed. Efeze 6, vers 17 en 18. Het woord van God is geestelijk. Wanneer 6, vers 63 zegt, de woorden die ik spreek, die zijn geest en die zijn leven. En gebed is geestelijk. En het is niet zoals de Koran leert dat we bevolen worden om onze vijanden lief te hebben en voor hen. We dienen onze vijanden lief te hebben en voor hen te bidden. En het is niet hetzelfde wat de Koran leert. We dienen toch geen gemeenschap met hem te hebben of met hen uit te gaan of proberen met hen dezelfde weg te gaan. De Bijbel zegt heel duidelijk dat we ons daarvan dienen af te scheiden. In 1 Johannes hoofdstuk 2 vers 15 wordt het nog eens onderstreept. In Johannes hoofdstuk 2 vers 15. Hebt de wereld niet lief, nog hetgeen in de wereld is. Zo iemand de wereld lief heeft, de liefde des vaders is niet in hem. Ten derde wil ik u zeggen dat de ongeredde mens en de geredde mens een verschillende bron van autoriteit hebben. Alle ongeredde mensen corrigeren de Heilige Schrift, dan heb ik het over de Statenbijbel in het Nederlands, met iets of iemand. Het kan een traditie zijn, het kan een kerk zijn, een religieuze leider zijn, de paus, Dalai Lama, Boeddha, Mohammed, Mozes, een televisie-evangelist. Soms is het een opleiding of een wetenschapper of een professor. Soms is het gewoon zonde, zoals dronkenheid, seksperversie, drugs, hoererij, pornografie, roken en dergelijke. Soms is het hun eigen kleine probleempje als hun eigen verstand en intelligentie, hun mening, hun voorkeur. Maar elke ongeredde persoon zal iets of iemand op een gelijke positie verheffen als de autoriteit van het boek of hoger dan de Statenbijbel zetten. En dat is typisch voor het verstand van een ongeredde mens. Of iemand die geen bijbelgelover is. Het typische van mensen als Darwin, Huxley, Hawken, Einstein, is dat ze hun eigen verstand aanbidden. Het enige geloof dat ze hebben is in een kleine spons in hun hoofd, wat ze hersenen noemen. Dat is wat ze aanbidden. De geredde mens die gelooft wat God zegt, en dat de Bijbel de uiteindelijke geschreven gezag is voor hem. Dat boek oordeelt alle wetten, alle bijzondere maatregelen die er vanuit de overheid uitgaan, zal alle presidenten, rechters, Europees parlement, Europese commissie, de paus, alle kerken, universiteiten en scholen en bijbelscholen dienen te corrigeren. De eerste school die door overheidsgeld werd ondersteund in Amerika was in 1647 onder de voorwaarde dat het een kennis van de Heilige Schrift zou verbreiden. En in een van die wetten werd gezegd dat het belangrijkste project van de duivel is om de mens van de kennis van de Heilige Schrift weg te houden. En nogmaals, zo is ook in Nederland begonnen aan de reformatie. De scholen die werden door op grond van gebed en het woord van God en bijbellezen gegrondvest. Zoals het ook was met de scholen van Geert Grote, van de Broeders des Gemene Levens. Dat was het gebed en het kennis van de Bijbel het belangrijkste, waardoor ook Erasmus en later Luther hun eerste liefde voor de Bijbel hebben meegekregen. En het was geen Latijnse Vulgaat. Of een HSV, of een NBV. Zelfs ongeredde atheïsten als Thomas Jefferson, die hadden meer kennis als derde president van Amerika, was ook het hoofd van de Raad van Scholen in Washington. En de tekstboeken die hij vereiste in alle openbare scholen in de hoofdstad, waren het liedboek van Isaac Watt en de Engelse Statenbijbel, de King James Bijbel. De eerste president van Princeton, een universiteit die genoemd werd naar de Prins van Oranje in de Verenigde Staten van Amerika, door Calvinisten gegrondvest, die zei: vervloekt zij alle leer, alle onderwijs, dat niet samengaat en zich onderwerpt aan het kruis van Jezus Christus. Martin Luther in de Reformatie in de 16e eeuw schreef het volgende: ik ben bijzonder bang dat de scholen de poorten der hel kunnen worden, tenzij er hard wordt gewerkt om de Heilige Schrift daar te verklaren en het in de harten van de jeugd in te graveren. Ik adviseer geen kind daar te plaatsen waar de Schrift niet als eerste de autoriteit heeft. Elke universiteit waar men niet vooral met het woord van God bezig is, dient te worden vervals, gecorrumpeerd. En dat betekent natuurlijk dat alle tegenwoordige universiteiten in Nederland volkomen gecorrumpeerd zijn en een afval zijn. En dat geldt ook voor alle grote theologische en universiteiten en bijbelscholen in Nederland. Want geen enkele heeft de Statenbijbel, de Nederlandse tekst van de Statenbijbel, als uiteindelijk geschreven autoriteit. Dat is een van de beste adviezen die Martin Luther zijn navolgelingen kon geven. En natuurlijk heeft niemand ernaar geluisterd, want als er één land is waar de afval en het Duits rationalisme en de aanval op de receptus en de juiste Hebreeuwse tekst doorgekomen is, is het juist Duitsland. Daar komt het Nestor-Allan Testament vandaan, de basis voor alle vertalingen van de Bijbelgenootschappen in de wereld, die op het Vaticanus manuscript gegrond zijn in het Nieuwe Testament, als ook de er wordt in Münster gemaakt in West-Duitsland, in Westfalen, als ook de vervalste Hebreeuwse tekst van Kittel, die in Stuttgart wordt geproduceerd. Ten vierde wil ik zeggen dat de leiders van verlorenen en geredden niet dezelfde zijn. Ze zijn precies het tegenovergestelde. De wereld kiest als leider zonder uitzondering voor hoereerders, drugsverslaafden, overspelers, leugenaars, dieven, dictators, massamoordenaars en tirannen. Vele moslims accepteren een dictator die mensen links en rechts heeft omgebracht, polygamie bedreef, als men niet zijn religie accepteerde. De wereld kijkt naar de paus voor leiderschap. Dat betekent dat men kijkt naar een antisemitische, syncretistische, communistische, fascistische beschermer van pedofiele priesters die God op aarde claimt te zijn. Hij noemt zich de Heilige Vader en de plaatsvervanger van Christus. Maar wist u dat alle grote reformers in de Reformatie en in de nadere Reformatie de paus als de mens der zonde benadrukte uit 2 Thessalonicenzen 2, vers 3, als Luther en Calvin en Zwingli en Knox en Wesley? De ongeredde wereld kijkt naar Darwin voor leiderschap, naar Einstein die de darling is omdat hij het idee van relativiteit daarstelde. Een Gandhi, een Martin Luther King. De katholieke grondleggers van onze Europese Unie die de Nobelprijs krijgen uit Zweden. Dat zijn de leiders. Sportleiders, Hollywoodleiders, liberale politici. Hoe meer men Jezus Christus in de Bijbel aanvalt, hoe populairder men is tegenwoordig onder de massa. Ongeredde evolutionisten, humanisten, atheïsten, agnostici en religieuze, ongeredde religieuze mensen hebben al hun haat gehad tegen bijbelgelovende predikers en bijbelleiders. Dat is ook waarom Paulus zegt in 2 Timotheus hoofdstuk 3 vers 12, ja, alle die godzalig leven willen in Jezus Christus zullen vervolgen leiden. Waarom is dat? Omdat zij die de Bijbel volgen niet dezelfde zijn als zij die de Bijbel niet volgen. Het gaat zelfs zover dat Jezus Christus op aarde een waarschuwing aan zijn discipelen geeft. In Johannes hoofdstuk 16, vers 2. Ze zullen u uit de synagogen werpen. Ja, de uren komt dat een iegelijk die u zal doden, zal menen goden een dienst te doen. En Johannes zegt in 1 Johannes 3 vers 13 dat me niet verbaasd dient te zijn, broeders, als de wereld u haat. Met andere woorden, degene die Paulus, Luther, Moody, Spurgeon, William Booth, de grondlegger van de Salvation Army, zijn niet dezelfde als degene die een Obama of de leiders van de Europese Unie als familie hebben. Dat is een groot onderscheid. Verschillen is dat wat de wereld haat. Verschillen benadrukken. We hebben gezien dat er verschillende geboorten zijn. Er zijn verschillen tussen gelovigen en ongelovigen in oorlogen en de wapens die ze opnemen. Verschillen in autoriteit. Er zijn verschillen in de leiders. En ten vijfde, er zijn verschillen tussen de houding van geredde en ongeredde mensen. En het punt van geredde mensen is dat ze gaan nadenken wat de gevolgen zijn van bepaalde keuzes. Belangrijk is dat u eens nadenkt over wat er is gebeurd met de kinderen van hen die als mensen van buiten Nederland, en vooral van buiten Europa komen en hier trouwen. De kinderen van zulke mensen die worden vaak door geen van beide families aanvaard. Ze zijn half-half. Omdat de ouders niet nadenken over de gevolgen van hun gevoelens of hun beslissingen. De ongeredde mens heeft een hele andere houding. Hij is zelf geïnteresseerd. Alles draait om zichzelf. Hij aanbidt zichzelf. Zijn lusten, zijn verlangens, zijn ideeën zijn belangrijker. En hij denkt niet na over de consequenties van zulke daden. Een jaar geleden was er was ik dat geloof gekomen. En toen ben ik de mensen gaan opzoeken die ik kende in mijn ongelovige tijd. Nou, die stonden vaak in de bars op de vrijdag en de zaterdagavond. Dus ik ben er naartoe gegaan. En ik heb met die jongens gaan praten. En toen ik daar op een gegeven moment over Jezus Christus kwam te spreken, zei een van die jongens, dat is allemaal wel leuk en aardig, maar wat doe je eigenlijk hier? Ben jij überhaupt op de juiste plaats? Ja, dat had hij goed gezien. Een christen heeft niks te zoeken in een bar of in een café. Want dat is een plaats waar gelovigen samenkomen, niet een christen samenkomt. Ik wist niet veel, ik was net tot geloof gekomen. Ik was bezorgd om de zielen van deze ongeredde vriend. Ik wilde ze graag over Jezus Christus vertellen. En een paar honderd jaar geleden was er een man die een verschrikkelijk treinongeval meemaakte. En er was een oude predikant die bekneld was geraakt na de botsing tussen het verwrongen staal. En hij kon niet snel bevrijd worden. En hij was daar aan het doodbloeden. En in zijn laatste adem schreeuwde zo luid als mogelijk: Ik vertrouw, ik geloof aan de Heer Jezus Christus. Aan wie gelooft u? En zo is hij heen gegaan. En dat was een goed voorbeeld van iemand die last had voor de zielen van hen in zijn omgeving. Hij heeft een andere houding gehad tegenover de dood. Een tijdje daarna was er een echtpaar dat zat in een restaurant en zag een vrouw die alleen met een kindertje zat. Ze dronken 's ochtends vroeg al een zware alcoholcocktail, rookte, blies de rook in het gezicht van het kind en deed de as van de sigaret op de hand van het kind. En toen zei die vrouw van het geredde echtpaar, die dit dus zo'n beetje aankeek: zou niet een zegen zijn dat de Heer dat kleine babytje spoedig naar huis neemt? Nou, u begrijpt het misschien niet, maar als u gered bent, dan begrijpt u wat de Bijbel erover zegt. Het is beter dan een klein kind jong sterft naar de hemel gaat, dan met mama opgroeit en met alle zonden bekend wordt en naar de hel gaat. Iets dergelijks werd beschreven door Richard Wurmbrand in zijn boete Sovjet-heiligen. In de jaren 50, 60, 70, toen de communisten daar alle christenen rücksichtloos uitmoorden, toen beschreef hij daar dat Russische vrouwen hun kinderen, hun baby's voor de trein legden, omdat ze zoveel angst hadden dat als die kleine baby's opgroeiden en weggenomen werden en in de weeshuizen van Stalin opgevoed werden, zo'n kleine dictators zouden worden zonder enige hart en medelijden voor God of medemens. U begrijpt het misschien niet, maar ik denk dat u die boeken eens moet lezen, wat u een oordeel heeft. Er is een groot verschil tussen geredde en ongeredde mensen als het moment aanbreekt om te sterven. In het algemeen doen ongelovigen er alles aan om zo lang als mogelijk te leven. Weet u waarom? Want ze hebben niets anders dan uit te kijken dan naar een hel. Of misschien naar niks, afhankelijk van wat ze geloven. De christen heeft een verschillende, een andere houding betreffende de dood. Als alles wat normaal gedaan zou kunnen worden gedaan is, en hij is er in een redelijke gezondheid om de Heer te dienen, en alle andere mogelijkheden en pogingen om nou te leven werken niet meer, dan is zijn houding, laat me alleen en laat me naar huis gaan. Hij spreekt over de hemel. Nou, u kunt niet deze mensen met alle ongeredde miljarden massa's in één globale gemeenschap duwen. U moet eerst uw Bijbel verbranden, of dat het hart en het verstand van mensen krijgen. De houding van zulke Bijbelgelovigen is: de wereld is niet mijn huis. Ik trek slechts door, ik ben een pelgrim. Mijn schat is ergens buiten deze blauwe hemel klaargelegd. Zij wachten en verwachten iets beters dan deze oude, zinvervloekte wereld, zondevervloekte wereld. Ongeredde mensen proberen zo lang als mogelijk hun oude lichaam levend te houden. De evangelist Moody heeft dus gezegd: de aarde is alles wat van de hemel wat een ongeredde mens ooit zal zien. En een ongeredde mens zal nooit dichter bij het Nieuwe Jeruzalem komen dan de stad waarin hij nu leeft, tenzij hij zich bekeert en Jezus Christus als persoonlijke redder aanvaardt. De houdingen van gelovigen en ongelovigen zijn niet hetzelfde. De overheid moet hen dwingen om onder dezelfde wetgeving te komen. En door indoctrinatie in het openbaar schoolsysteem een verandering van verstand bij te brengen. En dat werkt niet. Het heeft nog nooit in meer dan 6000 jaar menselijke geschiedenis gewerkt. En geen EU of Europese Commissie of Europees Parlement zal dat kunnen doen. Ten zesde wil ik zeggen: de doelen van geredde en ongeredde mensen zijn niet hetzelfde. Wat zijn uw doelen in uw leven? Nou, als u ongered bent, zijn uw doelen hetzelfde als van een dier: zichzelf propageren, seks, zichzelf bewaren, ik eerst en daarna jij, en zichzelf gevallen, een bepaalde hoeveelheid van comfort en genot. Dat zijn de doelen van elk beest op deze aarde. En de doelen van ongeredde mensen zijn niet verschillend. Want deze aarde is alles wat ze kennen. Tenzij een ongeredde persoon in een soort van crisis is, wil hij geen help van God. Misschien als hij levend verbrandt, verdrinkt, een oud ongeluk heeft, dan zou hij hulp vragen en tot God roepen. Maar anders doet hij het niet. Het doel van ongeredde mensen is niet om naar de hemel te gaan. Het is om deze wereld een betere plaats maken om te leven. Het is het tweede gebod voor het eerste gebod stellen. Het tweede gebod, naast als u zelf lief hebben, is belangrijker dan het eerste gebod: God lief hebben boven alles. Wat zijn de doelen van de ongeredde? Nou, gewicht verliezen, om nu een euro maken voor je 50ste, en vroeg met de pensioen gaan, bekend worden, in goede gezondheid komen en blijven, je rekeningen betalen, de kinderen naar college sturen. Dat zijn de doelen van iedere christen. Dat zijn niet de doelen van iedere christen, hoewel hij natuurlijk ook zulke dingen wil bereiken, maar het belangrijkste doel van een christen is om Gods volmaakte wil te vinden en te doen. De taak en roeping van een christen is om de levende God te verheerlijken en te gevallen. ons doel is om onze gebeden beantwoord te krijgen en zielen te winnen voor de Heer Jezus Christus en Gods woorden door te geven. Geen ongeredde mens is in zulke dingen geïnteresseerd. Het uitzondering waar het misschien zijn eigen zelfrechtvaardigheid involveert. De ongeredde mens is vooral geïnteresseerd met zichzelf. Zelf. Je zou het andersom als vlees kunnen spellen als je een beetje vrije gedachten hebt in hoe je met de letters mag omgaan. Hier is het gebed van een ongeredde mens. Hier is een Spaanse gitarist in 1988, Segovia, en zijn gebed is: Heer, mijn gebed aan de Heer elke dag is, en dan komt het, ik ben een grote zonder, ik verdien de hemel niet, laat me nog een tijdje hier blijven. Dat is typisch voor iemand die deze wereld lief heeft. De Bijbel zegt, het is gesteld voor de mens om eens te sterven en daarna het oordeel. U kunt niet die eeuwig hier blijven, u zult één keer sterven moeten. U kunt uw doel nooit realiseren, het heeft nooit echt bestaan. Het is onmogelijk om het te bereiken. En uiteindelijk en ten zevende wil ik zeggen dat de geredde en ongeredde mens hebben verschillende bestemmingen. De geredde gaat naar de nieuwe Jeruzalem, de ongeredde is gedwongen naar de poel des vuurs te gaan. Ongeredde mensen zijn gestopt om de hel te geloven. Weet u waarom? Omdat predikers er niet meer over preken. Wanneer heeft u voor de laatste keer in uw kerk een vurige preek over de hel gehoord? Billy Graham, een bekende evangelist, de paus, die gelooft niet meer aan letterlijke hel. Dus dat is echt scheiding van God. En je kunt iedere heiden in het midden van Azië en Afrika, die kan in de hemel komen als hij gaat naar het licht dat hij gekregen heeft. Dus zending, evangelisatie, evangelieprediking van Jezus Christus en hem gekruist, is allemaal niet meer nodig. Naar het idee van de moderne evangelicale, de Kerk van Rome en de Wereldraad van Kerken. De Bijbel zegt, de ongeredde mens is nu gescheiden van God. De wereld is niet de hel. Hel is een letterlijke plaats van vuur in het midden van deze aarde. Naar Lucas 16, Jesaja 34 en Matthäus 12, vers 40. Waar een worm niet sterft en het vuur niet wordt uitgeblust. Markus 9, vers 44, 46 en 48. Tenzij u natuurlijk geen Statenbijbel heeft. De nieuwe Bijbel, zoals de NBV, de Narense Bijbel en de NBG en alle andere rotzooi, die doet twee van die diverse, drie versen weg, dat je maar één vers over hebt en op grond van tel drie getuigen staat elke zaak vast, dus je hebt maar één getuige en dan kun je geen leer opbouwen. De hel is een waarlijke plaats. In Matthäus 25, vers 41. De poel des vuurs is een letterlijke plaats. Ongeredde mensen, zoals u misschien hier zit, gaan daar naartoe. Onafhankelijk wat een stelletje afvallige predikers heden de dagen zegt. De meeste predikers en heden de dagen weigeren over de hel te preken. Weet u waarom? Omdat de helft van de gemeente woedend wegloopt. De helft is niet gered, de andere helft die wil er niet van horen, want dan moeten ze gaan getuigen en hebben ze geen zin in. Tegenwoordig moet je vrienden winnen en een netwerk opbouwen en anderen beïnvloeden. Nou, Jezus Christus, die preekte. Heeft hij wel eens bekeken wat hij zegt in Matthäus 23, de leiders van zijn volk, het uitverkoren volk, uw adderige broed. En hij noemt dat geloof ik meer de hel als in elk ander hoofdstuk. Het evangelie is negatief en dat is de reden waarom veel voorgangers weigeren over te preken. Christus stierf negatief, onze zonde negatief, naar de schriften, hij is begraven negatief en positief een derde dag opgewekt naar de schriften. Dus driekwart, 75% negatief. En dan, de meeste predikanten, als ze het al zeggen, doen geen persoonlijke uitnodiging aan hen die niet gelovig zijn, niet opnieuw geboren zijn, om persoonlijk Jezus Christus als hun persoonlijke heiland en verlosser aan te nemen. Dat brengt heel veel onrust in de gemeente. Ja, wat ze eigenlijk zouden moeten zeggen is, het zou ze wel eens in een portemonnee kunnen raken. Nou, als een Nederlander in zijn portemonnee geraakt wordt, dan doet hij niks. Inclusief de christenen, inclusief u die hier naar luistert. En wat zijn de verschillen, zoals in de Bijbel, tussen gelovigen en ongelovigen? U kunt ze nooit en nimmer in een ecumenische eenheid of een evangelische allianz in warme gemeenschap samenbrengen. Absoluut onmogelijk. En als u christen bent, doet u beleefd te zijn en u te gedragen naar een ongeredde persoon. En u dient ze te helpen. En u kunt ook het juiste pad met hen gaan. U kunt bijvoorbeeld zaken doen met ze. Maar u kunt nooit een intieme gemeenschap, een vriendschap, als broeder of zuster in dezelfde familie met zulke mensen opbouwen. Dat is absoluut onmogelijk. Tenzij je grote compromissen maakt. Daarnaast moet ik zeggen, het juiste pad is een pad dat de weg die overeenstemt met alles wat God zegt in de Heilige Schrift, de Statenbijbel, over alles mogelijke met iedereen. En nogmaals, er zijn verschillen. 2 en 2 is niet 6. De hoofdstad van Nederland is niet Brussel. En dat zijn dingen die eigenlijk waarheden zijn en die je niet kunt gaan veranderen. Nu, de Bijbel geeft een aantal hele duidelijke beschrijvingen van de ongeredde mens. Hij noemt in Psalm 39, vers 5. Heere, maak mij bekend mijn einde. En welke de mate mijn dagen zij, dat ik weet hoe vergankelijk ik zij. U bent vergankelijk in Gods ogen. U kunt niet voor eeuwig op deze wereld leven en ervan genieten. In Prediker hoofdstuk 7 zegt de schrift over de toestand en vooral de gerechtigheid van de mens. In vers 20, voorwaar, er is geen mens rechtvaardig op aarde die goed doet en niet zondigt. U kunt niet goed doen en zondigen. Jesaja hoofdstuk 64, vers 6 zegt, doch wij allen zijn als een onreine en al onze gerechtigheden zijn als een wegwerpelijk kleed. We allen vallen af als een blad en onze misdaden voeren ons heen en weg als een wind. Misschien is dat uw gerechtigheid. Die kunt u niet vertrouwen. Misschien zegt u, ik ben er nooit opnieuw geboren. Ik hou nog altijd van dit vlees in deze wereld en ik zou wel eens opnieuw geboren willen worden. Maar u dient opnieuw geboren te worden als u tenminste in het Rijk van God wilt ingaan. In Romeinen hoofdstuk 7 vers 18 zegt de schrift over uw vlees, zegt hij tot de christen, want ik weet dat in mij, dat is in mijn vlees, geen goed woont. Want het willen is wel bij mij, maar het goed te doen, dat vind ik niet. Ongeredde mensen geloven dat niet. Als ze het zouden geloven, zouden ze wel tot degene zijn die deze dingen gezegd heeft. En ook de oplossing aanbiedt. Door zijn Zoon Jezus Christus. U als bijbelgelovige christen kan niet in nauwe gemeenschap leven en ondersteuning en samen zijn met mensen die de Statenbijbel niet geloven zonder compromissen te maken. Daarvoor dient u op te passen. Sterker nog, de Heilige Schrift waarschuwt u daarvoor. In 1 Korinthe hoofdstuk 15 vers 33. Dwaalt niet, kwade samensprekingen verderven goede zeden. En het boek Spreuken, een boek wat ik u aanbeveel om elke dag een hoofdstuk te lezen. Het geeft veel wijsheid in praktische zaken. Zegt in Spreuken hoofdstuk 13 vers 20. Die met de wijzen omgaat zal wijs worden, maar die der zotten metgezel is zal verbroken worden. U kunt niet met een leeuw in een dierentuin blijven gaan spelen en het hek wegnemen zonder dat hij opgegeten wordt. En dat is nou net hetgeen wat veel mensen doen. Ze nemen de waarschuwing in de schrift als christenen niet meer serieus. Er is een geweldige groot verschil en kloof tussen mensen als Martin Luther, Calvin, Zwingli, Wesley, Whitfield, Prins Willem van Oranje, de predikers uit de reformatie, die na de reformatie, de straatevangelisten, Johannes Chrysostom, Barnabas, Paulus, Petrus, Jacobus, Johannes en John Knox en William Booth, de grondlegger van de Salvation Army. En meer zulke bijbelgelovigen. En een andere groep als Elvis Presley, Lady Gaga, Bloedige Maria, de Mafia, Obama, Kennedy, Arafat, de Beatles, Gandhi, Einstein, Freud. Het is zo'n groot onderschil, zoals je zou kunnen zeggen, de Atlantische Oceaan, Amerika scheidt van Europa. Een onderscheid tussen licht en duisternis, tussen Jezus Christus en Satan. Dingen die verschillend zijn, zullen nooit hetzelfde worden. Laten we afsluiten met de tekst in 2 Korinthe hoofdstuk 6. Daarom gaat uit het midden van hen en scheidt u af, zegt de Heere, en raakt niet aan hetgeen onrein is. En ik zal u aannemen, en ik zal u tot een vader zijn, en gij zult mij tot zonen en dochteren zijn, zegt de Heere de Almachtige. U zegt afscheiding waartoe? Tot de persoon van Jezus Christus. U zegt, waar zijn die bijbelgelovige christenen? U bidt tot de levende God, en de Heere toont u, als u een stap genomen heeft om u af te scheiden van ongelovigen of van mensen die de naam van Christus belijden, maar onreine vaten zijn, dan toont hij u wel aan waar u dient naartoe te gaan om samen te komen in de naam van Jezus Christus op grond van de Statenbijbel met andere gelijkgezinde bijbelgelovigende christenen. Als u nog niet opnieuw geboren bent en u zit hier en u denkt, ja, dat ben ik geweest, ik ben niet eens gered, waarom komt u niet zoals u bent met uw zonde tot de voet van het kruis? En zegt u tot God, God, ik wil eerlijk zijn, ik heb een zondeprobleem, ik ben niet klaar voor de hemel, ik wil niet naar de hel. En ik wil u vragen, wilt u mij genoeg geloof geven om uw Zoon Jezus Christus als mijn persoonlijke heiland aan te nemen? Wie de naam des Heren aanroept, zal zalig worden. Mogen de Heer u zegenen en een goede dag. Amen.